Søstre og brothers, brand, brand. Heb je het ook geroken, gezien, gevoeld, de brandgeur hier in het centrum van onze stad? Jawel. En toch is het niet alleen een natuurdomein dat de laatste dagen in de belangstelling stond omwille van een brand. Met zoveel honderden hectare verlies aan natuur. We hebben ook meegemaakt hoe dat zusters, tot verbazing is er van velen, bestaat er nog een klooster met meer dan 20 zusters in dit land, daar bij Kortrijk, hoe dat die met tranen in de ogen zeiden toen ze hun mooie kapel in de vlammen zagen opgaan. Wij voelen ons ontheemd en ontworteld. Morgen ga ik zelf voor in een uitvaart van een vrouw die hier in Antwerpen Centrum is omgekomen bij de brand van haar huis een week geleden. Zo zijn er nog wel meerdere huizen die de laatste tijd in eigen landje ten prooi waren aan de vlammen. Als het dichterbij komt, zusters en broeders, dan houden we de adem in en voelen we ons meer bij betrokken. Vandaar dat het zo'n mooi symbolisch gebaar was van de buren om voor de gevel van het verbrande huis die vrouw met bloemen te eren. En vanavond om 8:00, indachtig de gewoonte die opgebouwd werd naar aanleiding van de coronacrisis in ons land, zullen zij onder meer met applaus hun buurvrouw gedenken. Slechts enkele kunnen morgen aanwezig zijn, gezien de maatregelen in de uitvaartmis. Maar wat als brand zich veraf in de wereld afspeelt, zusters en broeders? Hebt u het vanmorgen gehoord? Een hospitaal in de Irakese hoofdstad Bagdad. Ambulances die op en af gingen, niet om gewonden aan te voeren of weg te voeren, maar om ze naar een ander hospitaal over te brengen, omdat het hospitaal helemaal in de vlammen is opgegaan met meer dan 20 doden. Daar waar je juist heil en redding verwacht, is door de beperkte infrastructuur of de onveiligheid, is juist verdriet, pijn, dood gezaaid. En hebben ook niet de indruk dat de wereld in brand staat. Ditmaal niet door natuurparken, zoals in het ons meer vertrouwde Australië, dat tot de westerse wereld behoort, maar in India, voor velen nog een zeer vreemde wereld, met de panische taferelen van mensen die geroepen zijn tot de medische sector en de verpleging en die alleen maar met de armen in de lucht of met een afwijzend gebaar die nieuwe kandidaten moeten tegenhouden, want het hospitaal kan het niet aan. We zijn overbezet. Wat een pijn moet dat zijn als medicus om dat gebaar te stellen. Het is tegen uw roeping in. Zoals het ook tegen de roeping is van de mens. Om als je weet dat uw dierbare zich in het vuur bevindt van eigen huis, om wanneer je dan toch nog een ultieme reddingspoging zou willen ondernemen, bijna tegen beter weten in, dat men u tegenhoudt om uzelf niet in een voorspelbare dood te laten opgaan. Beter 1 slachtoffer dan 2. Maar wat een pijn moet dat zijn, mentaal, voor de rest van uw leven, om dat mee te dragen, dat jij dat ultieme reddingsgebaar niet hebt kunnen mogen stellen. Een herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dat, zusters en broeders, dat is ons vertrouwd in onze eigen christelijke cultuur. En dan hebben we het over mensen die zich engageren voor de gemeenschap, Maar sta me toe dit in deze context te betrekken op de brandweerlieden. Die zich riskeren. En ook meer dan eens er het leven bij inlaten. Om anderen te redden. Een beroep dat een roeping is. En ondanks het hele imago van macho en stoerheid, moeten wij toch des te meer appreciatie opbrengen voor diegenen die misschien onopvallend, buiten misschien een of andere televisiedocumentaire om of verfilming, ja, zich altijd paraat stellen om anderen te redden. De kerk, zusters en broeders, staat niet in brand. Al heb je soms ook wel eens een kathedraal, zoals in Parijs. Maar voor velen is dat toch een monument. Niet de gemeenschap van Jezus zelf. De kerk, zusters en broeders, is zoals Jezus het heeft omschreven, een gemeenschap van mensen die één gemeenschap vormen, één kudde. Dan stel ik u de vraag, hoe komt het toch dat wij meer betrokken zijn bij mensen die aan de horizon het vuur zien afkomen, hier dicht bij ons, dan bij de waanzin van Irak of Indië? In deze tijd waarin wij wereldburger kunnen zijn door de media, de officiële, maar ook onze eigen sociale media, de wereld een dorp. Toch zijn we altijd meer betrokken op de mensen die vlak naast ons wonen dan diegenen die twee straten verder resideren. Je zou dan nog kunnen zeggen dat wij christenen het voorrecht hebben om al diegenen die gedoopt zijn in Jezus' naam, om die als broeder, zuster te beschouwen. En dus zou je al selectiever kunnen zijn, laten we dan meer meeleven met de christenen in verre landen. Daarom heeft het mij des te meer pijn gedaan bij bepaalde collectes, ook bij kerstmis, nog voor coronatijd, of wanneer het ging om Beirut, dat de opbrengst in onze collecteschaal zo schraal was. Dat heeft me echt gekwetst. Is dat de bijdrage die wij voor medemensen, al dan niet christen medebroeders, zusters, kunnen opbrengen vanuit onze comfortabele situatie. Zusters en broeders, Jezus wil een gemeenschap één kudde. En eerlijk gezegd, ik denk dat dat één probleem is waar wij mee als kerk mee worstelen, dat gemeenschapsgevoel. Wij hebben niet die broederlijke verbondenheid met christenen, katholieken, ver weg. De missiegedachte van weleer, toen mensen van vlees en bloed uit onze eigen rangen, weet je nog, Vlaanderen zendt zijn zonen en zijn dochters uit. Dat behoort al lang tot het verleden. En dus die persoonlijke binding met volkeren en christengemeenschappen ver weg is niet meer. Nu, we hebben ook dat gemeenschapsgevoel nauwelijks nog in eigen land. Of iemand christen is, katholiek is of niet. Wat kleurt dat, onze relatie? Heeft dat ergens enige betekenis om ons meer verbonden te voelen met elkaar of niet? Misschien komt het omdat we uit een tijd komen dat ooit, lang geleden, iedereen katholiek was en dat het sowieso geen onderscheid maakt. En we hebben natuurlijk ook geleerd dat we niet op basis van criteria elkaar anders moeten bejegenen. Maar toch, hoe zit het met ons samenhorigheidsgevoel? Als wij familie zijn, en toegegeven, naar gelang de situatie, het familiegevoel bij de ene familie is totaal anders dan een andere. Je hebt erbij die elkaar spontaan opzoeken. Je hebt erbij bij wie door de afstand, of de beroepskeuze, of wat dan ook, dat die toch eraan houden om een jaarlijkse bijeenkomst te houden met alle neven en nichten erbij. Een kwestie van dat gevoel niet los te laten. Elkaar niet alleen bij begrafenissen te herkennen. Maar het is niet omdat je je meer één voelt met uw familie, dat je daarom al diegenen die niet tot uw familie behoren minder aandacht of minder menselijk, humaan zou behandelen. Maar het gaat om dat gevoel, die eenheid, die verbondenheid. En als wij geloven dat Jezus juist die verbondenheid wil brengen, één kudde, één herder, dan is de vraag, ja, in deze maatschappij waarin we zo gemakkelijk op onze eigen persoonlijke vrijheid staan, ons individuele eigenheid, ja, waar zit dan nog dat gevoel met de gemeenschap? En vroeger, toen het ook klerikale eraan toe ging in de kerk, de paus, onze bisschop, onze pastoor, onze paters, onze zusters, ja, het was ook allemaal meer herkenbaar. We zagen elkaar allemaal in en onder dezelfde kerktoren, onze familie. Ook al vonden we dat sommigen graag te veel de ereplaats bekleden in die familie. Maar bon, dat namen we erbij om het gevoel van eenheid niet te verliezen. Maar nu deemstert dat weg. We zijn niet meer zo zichtbaar in de maatschappij. We verschrompelen in aantal. En het is kerken sluiten, kloosters afschaffen, christelijke instellingen of groeperingen die hun C of hun K loslaten. En op den duur heb je niet meer dat gevoel, we zijn één. Als we naar Rome gaan, is het als toerist. En niet zozeer om onze verbondenheid met de opvolger van Petrus, de paus, of met de wereldkerk te beleven. Het is eerder voor sightseeing. En dan is de vraag, hoe zit het dan met die verbondenheid onder elkaar? Een goede herder, zusters en broeders, die gaat niet alleen zijn leven riskeren als de schaapstal in brand staat, maar die gaat ook zorgen dat de verdwaalde schapen terug bij de kudde komen. Hoe zou het zijn met al diegenen die bewust de kerk hebben verlaten, zoals bijvoorbeeld weer onlangs, naar aanleiding van een nogal betreurenswaardige en pijnlijke uitspraak die uit Rome komt over mensen met een gelijkgeaarde instemming? Of hoe gaat het met de vele honderdduizenden in ons land die geruisloos de kerk hebben verlaten? De redenen kan je bestuderen. En welk tegenoffensief, welke tegenzet kun je dan doen om die mensen op een of andere manier terug in contact te brengen met het heil, het geluk dat Jezus aan alle mensen zonder onderscheid wil aanbieden? Hoe gaan we om intellectueel? Door wat ik zelf altijd heb betreurd, in de godsdienstlessen ging men zogezegd in dialoog met de atheïsten. Maar het was eerder een reclame maken voor de atheïsten. Er werd geen filosofisch, intellectueel antwoord gegeven. Dan zeg je toch, ja, waarmee zijn we bezig? Zijn wij in staat om met een intellectuele kern, ook in ons land, zonder krampachtig te zijn, zonder te dromen van een rijk Rooms leven, maar gewoon om de vreugde van ons geloof toch in contact te brengen met het intellect, de ratio, de wetenschappen, de filosofie, om dat gewoon staande te houden, zonder daarom ons gefrustreerd te voelen of in een hoekje te voelen geduwd. Hoe kunnen wij op intellectuele wijze in de pers, in de media, in de artistieke wereld tonen zonder scrupules, zonder daarom bestempeld te moeten worden als ouderwets? Hoe kunnen wij in de moderne samenleving staande blijven en ons tonen? Hoe durven wij de dialoog aangaan? Vaak is het Ja, ik ben katholiek opgevoed, maar dan hoor je al van die boer geen eieren meer. Hoe draai je die trend om? Hoe kun je ergens terug een positieve bril aanbieden aan de moderne mens om naar de kerk, om naar het geloof te kijken? Ondertussen, zusters en broeders, blijft het onze plicht, zoals de goede herder, om aandacht te besteden aan de gewonde schapen, aan de zieken, die meer aandacht mogen genieten dan degenen die gezond rondhuppelen in de wei. Want een goede herder, zusters en broeders, heeft aandacht voor de eenheid, voor alle schapen. En niet alleen voor diegenen die rijkelijk trakteren op goede gaven waar de herder zich welgevallig bij zou kunnen plaatsen. Daarom, zusters en broeders, blijft een opdracht voor de kerk om te werken aan eenheid, om zich te geven. Het zou spijtig zijn mochten bepaalde betaalde functies in onze kerkgemeenschap alleen maar omwille van het profijt, omwille van een bepaalde opdracht, alleen maar ambtelijk worden vervuld. Waar blijft de vurigheid, de toewijding? En als het ooit moest zijn dat de vervolging komen, wie gaat zich riskeren ten top? Zusters en broeders, wij hebben een opdracht gekregen om staande te blijven. Ook al hebben wij de indruk dat ook ons huis zachtjes afbrandt, of laten we zeggen eerder afbrokkelt, wij moeten staande blijven als christen. Wij moeten ons putten uit het geloof van de apostelen. En daarom kunnen wij ons vinden in het project van het bisdom om des te meer aandacht te hebben aan de handelingen van de apostelen. Want geef nu toe, ook onze apostel Andreas leefde in een tijd dat het echt niet eenvoudig was. Ga maar eens als eerste getuige van Jezus de wereld in die totaal andere waarden heeft, die een totaal andere godsdienstbeleving heeft. En toch hebben die apostelen kordaat, onversaagd, alles gegeven, als het moet, hun eigen leven als martelaar. In die zin denk ik dat het ook aan ons is om ons op te trekken aan die eerste apostelen, aan die eerste christenen. En dus mogen wij ons niet alleen opgeroepen weten om ons mede verbonden te weten met andere christenen wereldwijd, maar ook doorheen de tijd, bij het eerste begin. Alle begin is moeilijk. Laat dat een troost zijn voor ons. En al lijkt de wereld in brand te staan, enkele dappere brandweerlieden kunnen veel aan, kunnen anderen redden. Mogen die roeping onze roeping zijn in deze boeiende tijden, mogen Gods zegen ons daarbij sterken.